Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
We zijn gekomen aan het hoofdstuk 1900, waarin Johannes de 23e zijn indrukken en overdenkingen neerschrijft tijdens de geestelijke oefeningen van het jaar Onzes Heren 1900. En we zijn aan punt 8 gekomen. Vreselijk zijn, o mijn God, de besluiten van uw gerechtigheid. En alleen al bij het denken hieraan beef ik van schrik. Maar wie kan ooit de betekenis van uw barmhartigheid peilen? Laat ieder die wil uw andere goddelijke eigenschappen verheerlijken, uw wijsheid loven, uw macht prijzen. Maar ik zal nooit ophouden uw barmhartigheid te bejubelen. En is de aarde niet vol van uw barmhartigheid, o zoete Jezus? Is uw barmhartigheid niet in de hemel en verheven boven al uw werken? En zijt gij niet de Vader van barmhartigheid en God van alle troost? Zijt gij het niet die gezegd hebt, barmhartigheid wil ik en geen offeranden? En ikzelf, arme zondaar, ben ik geen wonderteken, geen wonder van uw barmhartigheid? Ik ben het verloren schaap, en gij zijt de goede herder, die bezorgd mijn sporen volgde, mij tenslotte bereikte en na talloze liefkozingen op de schouders nam en mij verheugd naar de schaapskooi terugbracht. Ik ben die ongelukkige die op de weg naar Jericho door rovers overvallen, geslagen, gewond en bijna om het leven gebracht werd. En gij waart de barmhartige Samaritaan die mij verkwikte, wijn over mij uitstortte en mij derhalve de vreselijke waarheden deed inzien die mij uit mijn verdovingen opwekte, die mij met de balsem van uw vertroostingen zalfde en die mij tenslotte deelgenoot maakte van de grootmoedigheid van uw goed hart. Ik ben helaas de verloren zoon, die uw vermogen, de natuurlijke en bovennatuurlijke gaven verkwist heeft. En ik ben in de meest ongelukkige omstandigheden terechtgekomen, omdat ik ver van u wegvluchtte, van u, die het woord zijt, door wie alle dingen geworden zijn, en zonder wie alle dingen waardeloos zijn, omdat zij niets te betekenen hebben. En gij zijt de liefdevolle Vader die mij feestelijk ontvangen hebt toen ik na mijn omzwervingen tot inzicht gekomen in uw huis terugkeerde en opnieuw mijn toevlucht zocht in uw schaduw, in uw omhelzing. Gij naamt mij opnieuw als uw zoon op, voerde mij opnieuw aan uw dis die tot uw vreugde. Gij maakte mij opnieuw deelachtig aan uw erfenis. Wat zeg ik? Ik ben de onwaardige leerling die u verraadde, de laatdunkende die u verloochende, de lafaard die u hoonde en uitlachte, de vrede die u met doornen kroonde, u met de zweep sloeg, u met het kruis belastte, u in uw smart beledigde, u een kaakslag gaf, U drinkt met gal en azijn, en die, o wee, harteloos als ik ben, u het hart met een koude lans doorboorde. Dit alles en meer heb ik met mijn zonde bedreven. O, welk een vernederende gedachte voor mij. Gedachte die mij de bitterste tranen van berouw moet doen storten. En gij zijt mijn goede Jezus, het zachtmoedige lam dat mij uw vriend noemde, mij liefdevol in bescherming nam als ik zondigde en mij zegende als ik mij van u afkeerde. Vanaf het kruis hebt ge voor mij gebeden en uit uw doorboord hart stortte gij een golf van goddelijk bloed over mij uit, die mijn zonde wegwaste, die mijn ziel reinigde van ongerechtigheden. Door voor mij te sterven hebt gij mij aan de dood ontrukt, en door de dood te overwinnen hebt gij mij het leven gebracht en het paradijs voor mij ontsloten. O liefde van Jezus. En tenslotte, heeft toch deze liefde overwonnen en ben ik met u, o mijn meester, mijn vriend, mijn bruidegom, mijn vader, hier ben ik in uw hart. Wat wilt gij nu dat ik doe? Ik wandelde op de weg van de ongerechtigheid en gij hebt mij met uw goddelijk licht verblind, zoals Paulus op de weg naar Damascus. Heer, wat wilt gij dat ik zal doen? Leer mij uw waarheid. Maak mij, Heer, de weg bekend die ik moet gaan. Ik zal uw onmiddellijke nabijheid blijven zoeken en ik zal u, o mijn Jezus, beminnen met de liefde van Paulus, van uw geliefde Johannes, van al uw heiligen, met krachtdadige liefde, met liefde die sterk blijft tot de dood. Wat zal mij ooit van uw liefde kunnen scheiden? Geen honger, geen armoe, geen kou, geen bekoringen, geen kwellingen, geen dood. Zo innig geloof ik in u, o mijn Jezus, met de hulp van uw genade. Daar gij mij tot het uiterste toe lief hebt, hebt gij mijn ongerechtigheden vergeven en riept gij mij nader tot u en wilde gij mij tot uw dienaar, tot uw intieme vriend en tot bedienaar van uw heilige sacramenten. En hiertoe zet ik mij steeds aan door middel van de geheime en zeer zoete gemeenschap van uw liefde. Oneindig veel inspiratie en de hemelse honing en nectar van uw vertroostingen. Mogen mijn hart branden en geheel en al verbrand worden als brandoffer voor u op het altaar van uw allerheiligste hart. Mogen mijn hart van uw geest, van de geest van wijsheid en begrip doordrongen worden, en mogen het ook in de zondaren de wens naar bekering wekken, naar terugkeer tot u. En mogen wij alle, rust zoekend, in de schaduw van uw vereerd kruis, eeuwig uw ontferming bezingen. 9. Ik ben een christen. Ja, ik ben zelfs een seminarist. Ik moet dus altijd en in iedere daad Jezus Christus vertegenwoordigen, omdat, zoals de heilige Gregorius van Nazianzen zegt, Christus het grote kleed van de priesters is. Jezus Christus moet dus mijn spiegel zijn. Zie naar hem, het kind in de kribbe, Christus, de Schepper, de Heer van de wereld, de Verlosser van het menselijk geslacht, vindt niemand die hem verwelkomt bij zijn eerste verschijnen op aarde. Men wil hem zelfs uit de huizen bannen. Men wil hem geen onderdak verlenen, omdat er voor hem geen plaats meer zou zijn. En hij is gedwongen toevlucht te zoeken in een verlaten stal. En daar is hij voor het eerst in de wereld verschenen. Ach, welke nederigheid! En zou ik, die minder dan niets beteken, mij dan beledigd tonen wanneer anderen mij koel ontvangen en laten blijken dat zij weinig achting voor mij en mijn kennis hebben? En als men vergelijkingen maakt, dat ik bij anderen achtergesteld word? Trek ik het mij niet al te veel aan wanneer zij die ik benader om goed te doen mij niet erkentelijk zijn en mij zelfs beledigen? Wanneer mijn superieuren niet al te goed over mij denken en zij mijn daden een beetje verkeerd opvatten? Wanneer anderen mij belasteren of valse verklaringen afleggen over mijn gedrag? Hoogmoed, verneder je voor de nederigheid van Jezus. Jezus, die de natuur haar bloemen schonk en de vogeltjes hun zachte veertjes, de zon een vorstelijk kleed van licht en die diep in de bergen en tussen het zand van rivieren de kostbaarste stenen, het goud en de edelstenen heeft verborgen, wordt van alles verstoken, geboren. Heeft niets om zich te bedekken. Ach, welk een armoede! En zou ik, die zo armzalig ben en ieder bezit onwaardig ben, de moed opbrengen mij te beklagen dat ik arm geboren ben, uit arme ouders, en slechts leef en gekleed word door de edelmoedigheid van anderen? Moet ik mij integendeel niet getroost voelen en zeer verheugd zijn en mijn Jezus van harte danken, omdat het tenminste hierin voor mij zeer eenvoudig is om hem na te volgen? Zou ik dan ook maar het geringste verlangen durven uiten om maar een beetje minder arm te zijn? Zou ik zonder blozen durven wensen beter gekleed te gaan? En zou ik zo de woorden van Jezus zelf vergeten? Zalig de armen van geest, want hun behoort het rijk der hemelen. Jezus, de glans van de Vader, wordt geboren en ligt op het stekelige stro van de kribbe. Hij verkleumt van de koude. Kortom, hij wordt aan allerlei ontberingen blootgesteld, onderwerpt zich reeds van dat ogenblik af aan allerlei soort kwellingen voor het heil van de mens. En hij zwijgt en lijdt. Ach, welk een verdeemoediging! En moet ik, die wegens mijn vele zonden verplicht ben tot het doen van de meest strenge boete, mij dan niet schamen mij te beklagen bij ieder klein ongemak? Zou ik letten op een beetje tocht, op lastige vliegen? Zou ik klagen bij iedere weersverandering? Moet ik soms letten op de beste houding bij het gaan en het zitten? Enzovoorts. Des te meer, daar ik tot boetedoening verplicht ben om de gelegenheid tot zonde te ontwijken en om mijzelf op de rechte weg te houden, terwijl Jezus schuldeloos was en vrij van alle zonde. Thank you. 10. Hoe was het leven van Jezus te Nazareth? Zijn leven was dat van een goed seminarist. Het leven dat ik zelf zou moeten leiden. Hij leefde in de verborgenheid. Niemand kende hem. Aan zijn uiterlijk zag men slechts dat hij de zoon van Maria, de zoon van de timmerman was. Geen enkele aanwijzing vooralsnog van zijn toekomstige grootheid, van zijn goddelijke afkomst. Wat een mooi voorbeeld van leven in het verborgene voor mij, die zo vervuld ben van mijzelf en wiens eigenliefde er steeds op uit is, die paar natuurlijke gaven, overigens vergezeld van de vele gebreken die ik bezit, op de voorgrond te stellen. Ik moet verborgen blijven om buiten het geraas van de wereld de stem van mijn Jezus, die tot mijn hart spreekt, te kunnen horen. Mijn grootste zorg moet zijn het weinige goede dat ik met de genade van God bereikt heb te verbergen, opdat mijn ijdelheid er geen afbreuk aan zal doen of de duivel het mij zal ontroven. Wat betekent echter deze inwendige drang die alles wel openbaar zou willen maken? Wat hebben die luchtkastelen te betekenen die mijn geest weet op te bouwen naar ontwerp van de eigen liefde? Het is alles trots. En daar is alles mee gezegd. En het lijkt mij toe dat het beste middel om mijzelf, althans gedeeltelijk, te genezen, de verbanning naar een woestijn zou zijn, waar ik niemand meer zou ontmoeten, zodat er ook geen gevaar meer bestaat dat men over mij spreekt. En als dit mijn roeping niet is, omdat God het anders beschikt heeft, moet ik toch steeds denken aan mijn plicht om mij verborgen te houden. Hier in het seminarium moet ik verlangen dat men mij niet kent en geen acht op mij slaat, terwijl ik mij tijdens de vakantie alleen in mijn kamer terug moet trekken. De heilige Thomas waarschuwt mij: hou veel van uw cel, als gij binnengeleid wenst te worden in de cel van de wijn, dat is van de liefde. En onder de voornemens van mijn patroon, de heilige Johannes Bergmans, bevindt zich onder andere dit prachtige voornemen: ik zal houden van mijn cel. Jezus van Nazareth werkte van 's morgens tot 's avonds. Wat een schouwspel om de handen die de wereld geschapen en de sterren in hun hemelse baan gebracht hadden, te zien vereelten onder het werken met de schaaf, de zaag en de andere timmermanswerktuigen. En dan te denken dat Jezus God was, dat hij dit vermoeiende leven gedurende zoveel jaren volhield, zonder één ogenblik te verzagen, en dat hij zoveel miljoenen zielen tot zich zou trekken. Dit is het seminarie van de grote priester, die later de grootste zending volbracht, die bezegeld werd door het grootste offer. Werken en bidden. In die 30 jaren had hij geheel alleen zoveel andere zielen kunnen bekeren en heiligen. En God weet welke wonderen hij had kunnen verrichten. Maar nee, de hemelse Vader had het zo beschikt, 30 jaren van verborgenheid en zwaar werk. Wel nu dan, zo gebeurde het. Ook Jezus heeft het zo gedaan. Hiermee wordt voor mij op goddelijke wijze de weg afgebakend die naar het altaar leidt. Verborgenheid, gebed en werk. en bidden en werken. En biddend werken. Werken en altijd studeren, dat is mijn plicht. Studeren en geen ophef maken van de verworvenheden van de studie. Onvermoeibaar studeren en nader tot Jezus komen, die de schenker is van het licht. Tot hem die weerglans is van het eeuwige licht. En bidden, zodat het gebed zelf de eigenlijke studie wordt. Heel diep moet men in deze wereld de schouders buigen onder de zware last. Laten wij dus de zaak flink aanpakken en uit liefde werken, want zo wil de Heer het. En door te werken als Jezus in Nazareth, in verborgenheid en gebed, zal ik mij voorbereiden om op meer volmaakte wijze de zending die mij wacht te vervullen. Zending van wijsheid en liefde. En zal ik verdienen door Jezus met de kroon en de sterren van het apostolaat gekroond te worden. 11. Zie hier een gedachte die mij van nut zou kunnen zijn. Toen Jezus het dorp Bethanië naderde, liepen enige mensen naar Maria om het haar te berichten met de woorden: de Meester is er en hij roept u. Welke mooie woorden. En dan moet men zich de liefdevolle haast van Maria voorstellen toen zij haar goddelijke gast tegemoet snelde. Zo zal ik mij bij het begin van iedere handeling voorstellen dat het luiden van de bel mij zegt: de Meester is er en hij roept je. Is het mogelijk dat ik mij bij deze woorden: Jezus, de Meester, is hier en roept je tot de studie, tot het gebed, tot de recreatie, tot de wandeling, mij niet onmiddellijk opmaak om mijn plichten te vervullen zoals zij vervuld moeten worden wanneer ik bij het verrichten hiervan enige lering van Jezus verwacht? 12. De doodzonde. Welk een schande. De gedachte hieraan alleen al doet mij rillen. Maar ook de dagelijkse zonde moet wegens haar ernst en de funeste gevolgen die zij met zich meebrengt, vermeden worden, aangezien zij, alhoewel zij niet zo ernstig is dat ik er de hel door verdien en er de genade door verlies, toch God groot verdriet doet. Welnu, wanneer ik God geheel en voor altijd wil beminnen, moet ik zelfs de kleinste daad vermijden die hem enig verdriet kan berokkenen, aangezien de liefde iets uiterst teers is. Mijn God, is het mogelijk dat ik u ooit dodelijk zou kunnen beledigen? Nee, weeg dus ook met de dagelijkse zonde, of liever gezegd, met de geneigdheid hiertoe. Ik ben liever dood dan dat ik de last van de dagelijkse zonde op mijn geweten zou hebben. Help mij daarom, o Heer, mijn ziel zuiver te houden, onbevlekt en welgevallig aan uw reine blik. Mogen ik mij geheel en al aan uw liefhebbend wezen toevertrouwen en mogen mij niemand van u afhouden. Gij kent mijn gehele wezen, de slechte wortels die mij vasthouden. Reik mij dus uw zegenrijke hand, opdat ik op mijn weg niet struikelen. Verlicht mijn geest om de fouten te leren kennen die mijn verstand vertroebelen. En ontsteek in mij steeds meer het levendige verlangen om u alleen, die het zo verdient, bemind te worden, te behagen. 13 en laatste punt. Hier volgen vier woorden die mijn plichten, mijn deugden als klericus samenvatten. Godsvrucht, studie, zelfbeheersing en waardigheid. Engelachtige godsvrucht, onvermoeibare studie, voortdurende zelfbeheersing, vooral van de eigenliefde en de blik en een werkelijk priesterlijke waardigheid die men, zoals het Concilie van Trente wenst, moet tonen in gedrag, optreden, houding en spreken. Plechtige gelofte aan het Heilig Hart van Jezus onder de bescherming van de heilige Aloysius Gonzaga. 27 februari 1900. door Gods genade diep overtuigd van de noodzakelijkheid en de dringende plicht om en als christen en als geestelijke mij geheel en al aan zijn goddelijke dienst en goddelijke liefde te wijden. Mij gedreven voelend om steeds verder te komen op de weg der volmaaktheid en van de volmaakte liefde bij het beschouwen van de oneindige goedheid van Jezus die boven alles verdient door mij, zijn armzalig schepsel, bemind te worden, wegens zijn goddelijke volmaaktheid in het algemeen en de oneindige liefde van zijn allerheiligste hart in het bijzonder. Ten slotte, in de overweging van het ernstige gevaar dat ik loop om in deze heilige plicht tekort te schieten, niet alleen wegens de doodzonde, maar ook wegens de dagelijkse zonde die, alhoewel van lichtere aard, altijd leidde tot een ernstige belediging van Jezus en die mij derhalve verwijderen van deze volmaakte liefde. Tijdens de geestelijke oefeningen van het jaar Onze Heer 1900, mijn 19e levensjaar, op deze laatste dag van deze heilige retraite, 27 februari, terwijl ik sacramenteel verbonden ben met het allerheiligste hart van Jezus door de heilige communie, ten overstaan van mijn allerheiligste moeder Maria, haar kuise echtgenoot en mijn bijzondere beschermer, de heilige Jozef, en van alle andere heiligen, mijn bijzondere voorsprekers, mijn schutsengel, en tenslotte van het gehele hemelse hof, beloof ik, seminarist Angelo Giuseppe, zondaar, aan dit allerheiligste hart, zo plechtig en heilig mogelijk, om mij steeds vandaag en tijdens mijn gehele leven met Gods genade zuiver te houden van de geringste neiging tot iedere vrijwillig bedreven dagelijkse zonde. En daar ik er gezien mijn zwakte niet geheel zeker van ben of ik in de toekomst, wanneer ik alleen aan mijn eigen krachten overgeleverd ben, deze belofte zal kunnen houden, leg ik deze in handen van de engelreine, jeugdige heilige Aloysius Gonzaga, van wie bekend is dat hij zich onthield van iedere zonde, hoe gering ook, en die zo smetteloos van geest en hart was, terwijl ik hem tot mijn speciale middelaar en patroon kies, smeek ik en bezweer ik hem dat hij, die zo goed en liefdevol is, zich mogen verwaardigen deze belofte aan te nemen, te bewaren en mij met zijn gebeden te helpen om niet in gebreken te blijven bij het nakomen van deze belofte. Neem gij, mijn zoete Jezus, dit kleine teken aan van mijn liefde, of tenminste van het levendige verlangen dat ik koester u van ganse harte te beminnen en om van liefde voor u, die mijn vriend, mijn vader, mijn liefdevolle bruidegom zijt, te verteren. Wil hieraan, bid ik u, welwillend uw aandacht schenken en wat meer is, wil er de steun van uw genade aan toevoegen, zonder welke, zoals u zelf tot uw discipelen alvorens hen te verlaten zei, en zoals ik maar al te goed weet, ik niets vermag. Hart van Jezus, brandend van liefde voor ons, ontvlam ons hart door een liefde voor u. Heilig jaar 1900. Geloofd zij Jezus, Maria en Jozef. Woensdag 22 augustus, maandelijkse afzondering. Bij de meditatie van hedenmorgen heb ik andermaal het verlangen gevoeld mijn gedachten, mijn daden op schrift te stellen. En ditmaal heb ik mijn verlangen niet kunnen onderdrukken. Wat heb ik dus uit mijn retraite van vandaag kunnen opmaken? Ik heb nogmaals begrepen dat om een goede clericus te zijn, volgens het hart van Jezus, mij nog veel, ja, nog heel veel te doen staat. Als het om nederigheid gaat, bezit ik deze nauwelijks uiterlijk. Innerlijk heb ik nog een flinke dosis eigenliefde die zich bij mij nog steeds wil laten gelden. Als het om naaste liefde gaat, heb ik hiertoe de nodige ijver, of het lijkt mij althans zo. Ik heb goede verlangens, maar de ware naaste liefde van de heilige, de liefde die overal tegen bestand is, de sterke, edelmoedige liefde jegens mijn God en het heilig hart van Jezus, valt nog ver te zoeken. Laten wij intussen hopen dat deze opkomst is. Wat de reinheid betreft, is het waar dat ik hierin, dankzij de allerreinste maagd, niet al te zeer op de proef word gesteld. Maar ik moet toch bekennen dat ik twee ogen in mijn hoofd heb die verder dan het toegestane willen kijken en die het soms onbewust, naar ik aanneem, winnen van de geest. Als het gaat om deemoed, kalmte en zachtheid, kortom, om alles wat de lieflijke gestalte van Franciscus van Sales, mijn speciale beschermer en mijn zeer bijzonder voorbeeld, omstraalt, heb ik, ook al schiet ik niet zo heel veel tekort, echter nog lang niet alles wat ik zou wensen en wat ik met de goddelijke genade zou kunnen bereiken. Soms wind ik mij een beetje op tijdens een gesprek. Een andere keer ben ik minder vriendelijk in de familiekring. Minder beleefd in mijn optreden en zo zijn er nog oneindig veel andere dingen. Ik spreek tenslotte niet eens over de godsdienstoefeningen waarvan er sommige en speciaal het rozenkransgebed in het geheel niet goed gaan. En nu is de afzondering ten einde. Laten wij God om genade vragen. Ik hernieuw mijn voornemen werkelijk heilig te willen worden. En ik verzeker nogmaals, ten overstaan van u, o zoet hart van mijn meester Jezus, u te willen beminnen zoals gij dit wenst, en mij geheel en al van uw geest te willen doordringen. Intussen zijn er vier besluiten die ik mij voorstel na te leven, hier en nu en altijd, om een beetje vooruit te komen. In de eerste plaats geestelijke verbondenheid met Jezus, de inkeer tot zijn hart vanaf de vroege morgen tot de late avond en indien mogelijk ook 's nachts in de slaap. Ik slaap, maar mijn hart waakt. En dan moet ik al mijn krachten richten op het rozenkransgebed. In de tweede plaats moet ik het nooit vergeten. Wat je doet, doe dat goed. Dit wil zeggen, ik moet mij steeds van iedere handeling bewust zijn. Op de derde plaats moet ik de uiterste ingetogenheid in blik en woord enzovoorts aan de dag leggen. Ik weet zelf wel wat ik hiermee bedoel. Ten slotte moet ik altijd rust, kalmte, opgeruimdheid en goede manieren betrachten en nooit een woord van wrok tot iemand spreken en mij nooit opwinden in een gesprek. Maar ik moet eenvoudig en hartelijk zijn. Maar tegelijkertijd moet ik vrijmoedig en doortastend, maar niet onbeslist, in mijn optreden zijn. Ik voeg eraan toe, ik moet nooit over personen of intieme vrienden spreken als hun falen mijn eigen gedrag beter doet uitkomen. Ik mag er hoogstens met de nodige reserve over spreken, zoveel mogelijk goed over hen vertellen en hun fouten verzwijgen, als het geen nut heeft ze openbaar te maken en het alleen maar mijn eigen liefde prikkelt, die zich daardoor verschuilt. en die zich meestal zo geleidelijk aan verraadt. Zie hier het resultaat van deze afzondering. O Jezus, Gij ziet de innige wens die ik koester om U te beminnen, om mij tot Uw ware dienstknecht te maken. Geef mij de genade waarlijk eens iets goeds te doen. Zal ik al deze kleine voornemens ten uitvoer brengen? Ik hoop het door Uw genade, o Jezus. Woensdagavond 22 augustus. Van nu af aan zal het, tenzij er bijzondere redenen voor zijn, niet meer voorkomen dat ik het bezoek aan het Allerheiligste Sacrament moet uitstellen tot na het bezoek dat ik de pastoor 's avonds gewoonlijk breng. Overigens herhaal ik wat ik vanmorgen gezegd heb, want ik heb ingezien dat het eenvoudig zich voornemen van bepaalde zaken nog iets anders is dan ze ten uitvoer te brengen. Donderdagavond, 23 augustus. In het algemeen is het niet slecht gegaan, maar toch is het nog nodig dat ik op mijn woorden let wanneer ik in gesprek ben met clerici en er gesproken wordt over dingen waarbij mijn eigen liefde, die zich wil doen gelden, aan de dag treedt en probeert een goed figuur te slaan. Overigens moet ik niet al te angstig zijn voor mijn redenvoering over het Heilig Hart. Op die manier raken de denkbeelden verward en bereikt men niets goeds en ontstaan er maar moeilijkheden. O Jezus, sta mij toe dat ik U prijs.